Goedemorgen, broeders en zusters. Ja. Het is vandaag Israëlzondag. En eigenlijk heb ik daar altijd een beetje gemengd gevoel bij. Ik ben heel dankbaar dat er in vele kerken één keer per jaar uitgebreider wordt stilgestaan bij Israël. En tegelijkertijd denk ik, waarom doen we dat eigenlijk maar één keer per jaar? Terwijl het zo'n belangrijk thema is in de schrift. Buiten dat de Heer zichzelf openbaart in de schrift en de Heer Jezus bekend maakt, is een van die rode draden in de schrift zijn plan met Israël. En wij willen u daar gelegenheid voor geven om daar wat vaker bij stil te staan als stichting. Ik wil gelijk even een nieuw project introduceren wat we hebben. We zouden zo graag zien dat mensen vaker dat gebed van Paulus bidden, wat in Romeinen 10 vers 1 staat: broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Wist u dat Israël het enige volk in de Bijbel is waarvoor wordt gebeden voor hun zaligheid? En hoe vaak bidden wij dat gebed eigenlijk met Paulus mee? Wat wij mensen toe willen aanmoedigen is om tenminste één keer per week voor het volk Israël, voor hun bekering, voor hun redding te bidden. En wat is een mooier moment dan de vrijdagavond waarop de Shabbat begint voor Joodse mensen. Dus ik wil u vragen, zou u misschien gewoon vrijdagavond bij het eten, als u met het gezin bidt voor het eten, ook willen bidden voor de redding, voor de zaligheid van Israël. En om u dat zelfs nog wat makkelijker te maken, hebben wij iets nieuws bedacht. Elke vrijdag sturen voor degene die een mobiele telefoon hebben met WhatsApp erop een berichtje via WhatsApp met een concreet gebedspunt waarvoor u kunt bidden voor de zaligheid voor het Joodse volk. Ik heb flyertjes meegenomen bij de deur, bij de uitgang. Op het rek liggen de flyers met hoe u zich kunt aanmelden voor die gebedsdienst. Dat is helemaal gratis en u krijgt één appje per week met een herinnering. Nou, we hebben het ook al gezegd, het is Yom Kippur, grote verzoendag. Een heel mooi feest als we daar in de Bijbel naar kijken. Naar de noodzaak van verzoening vertelt het over. Maar het is helaas ook iets waar weinig Joodse mensen, voor wie dat feest juist gegeven is, weinig Joodse mensen zekerheid hebben over die verzoening. Afgelopen juni stonden wij op de boekenbeurs in Jeruzalem met de stand met de Bijbels die wij uitgeven. En het is eigenlijk triest om te zien hoe mensen daar over die beurs lopen en alles aangrijpen, overal maar zoeken naar antwoorden. Schuin tegenover ons stond een man met Korans. Geen probleem voor Joodse mensen om een Koran mee te nemen. Aan de andere kant bij ons stond een dame met boeken met allerlei occulte leringen over hoe je zelf met allerlei occulte middelen jezelf zou op kunnen werken. Ook geen probleem voor mensen om aan te nemen. Overal zoeken ze hun antwoorden, maar als het dan aankomt op het Nieuwe Testament, dan willen ze dat niet aannemen. En dat is eigenlijk wel triest om te zien. Gelukkig zijn er overigens ook wel degelijk die het wel aannemen, hè, een gesprek en daar openingen voor zijn. Maar voor veel mensen is dat een verboden boek. En dat is ook het trieste als je kijkt naar Yom Kippur en daar met ze over in gesprek gaat. Dat ze wel zoeken naar die verzoening, maar eigenlijk dat hart missen. Yom Kippur, we hebben het gelezen, daar stond de hoge priester centraal die dat offer bracht. En die offers zijn er niet meer vandaag de dag, want de tempel is verwoest en er is geen offerdienst meer. Dus vandaag de dag wordt er via allerlei omwegen gezocht naar die verzoening. Maar nooit is die zekerheid er voor Joodse mensen. En wat een voorrecht dat we hen dan mogen wijzen op de Bijbel zelf. Waarin dat middel van die verzoening staat aangereikt. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En dan wil ik u ook vragen, wilt u in het bijzonder ook daarvoor bidden? Misschien één concreet iemand die ik op de beurs tegenkwam. Een man van in de 80, een orthodoxe man. We hebben een uitgespreid gesprek gehad over Jesaja 53. Een hoofdstuk wat zo mooi spreekt over de verzoening die gebracht zou worden door de Messias. De straf die ons de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, staat daar. En we hebben daar een gesprek over gehad en sinds juni ben ik nog steeds via de mail met hem in gesprek. Dat is heel bijzonder. Misschien wilt u voor hem bidden. Ik noem hem voor het gemak Sam, dat is niet zijn echte naam, maar hij komt oorspronkelijk uit Amerika, maar woont nu met zijn gezin in Israël. Nou, het is gezegd, gisteren was het Yom Kippur. Maar anderhalve week geleden stond ik hier ook voor een avondstudie. En die avond zou Rosh Hashanah beginnen. Het Joods nieuwjaar. En Rosh Hashanah en Yom Kippur hebben alles met elkaar te maken. Daartussenin zitten de 10 ontzagwekkende dagen waarin Joodse mensen nadenken over hun zonden, reflecteren op hun leven en er eigenlijk tot inkeer komen. Vaak ook vasten, want wat volgens de Joodse traditie wordt op Yom Kippur bepaald of ze voor het komende jaar in het boek des levens of in het boek des doods ingeschreven staan. En nooit hebben ze die zekerheid in welke van de twee ze terecht zullen komen. We hebben toen uitgebreid stilgestaan die avond, omdat het thema het koningschap van Christus was, bij Matteüs 1. En dan met name Matteüs 1 vers 1, het geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. En die avond heb ik met name stilgestaan bij de Heer Jezus als zoon van David, als de erfgenaam van de koning. Vanochtend wil ik met u stilstaan bij de Heer Jezus als zoon van Abraham. Want het is eigenlijk jammer dat we daar die avond niet uitgebreider bij stil konden staan. Met Rosh Hashanah wordt Genesis 22 gelezen over het offer van Isaac. En het spreekt ook eigenlijk zo prachtig over Yom Kippur. De verzoening die teweeg is gebracht. Met Rosh Hashanah wordt ook op de shofar geblazen. De ramshoorn. En het is zo mooi dat in de geschiedenis van Abraham, Genesis 22, juist die ramshoorn zo'n belangrijke rol speelt. De shofar wordt met Rosh Hashanah geblazen om mensen wakker te schudden. Om op te roepen tot die inkeer van die 10 dagen die daarop volgt naar Yom Kippur. Maar in Genesis 22 wijst die ramshoorn ook op heel iets anders. En dat zullen we gaan lezen in Genesis 22. Want als we het hebben over de Heer Jezus als zoon van Abraham, dan is Isaac, de zoon van Abraham, natuurlijk een type van de Heer Jezus. Als zoon van David wijst, is Salomo het type van de Heer Jezus als de komende koning. En de zoon van Isaac is het type van de Heer Jezus. De zoon van Abraham, Isaac, is het type van de Heer Jezus in zijn komst als de leidende knecht die het offer zou brengen. Genesis 22, nogmaals, dit wordt dus gelezen met Rosh Hashanah, wat anderhalve week geleden was. En het bijzondere is dat het de Joodse mensen die dat leest eigenlijk al wijst op Yom Kippur. Het offer wat gebracht zal worden waardoor de verzoening is. De Heere die zal voorzien. Genesis 22 vanaf het eerste vers. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u liefhebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Zadelde zijn ezel, nam 2 van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen ze beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. Hij zei: zie, hier ben ik. Toen zei hij: steek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam: de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd: op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Tot zover. Wie het leven van Abraham bestudeert, is die ontdekt dat de geschiedenis die we net gelezen hebben eigenlijk de climax is van het leven van Abraham. Wie zijn leven bestudeert, ontdekt namelijk een enorme opbouw in het geloof van Abraham gedurende zijn leven. En dat begint met Genesis 12. Een tijd geleden heb ik erover gesproken hier, wanneer Abraham wordt geroepen om uit zijn land te vertrekken. Abraham laat dan zien dat hij aan God gehoorzaam is en hij gehoorzaamt Gods opdracht om alles achter te laten. In Genesis 15 zien we Abraham opnieuw in gesprek met God. En dan zegt de Bijbel daar dat het geloof van Abraham hem werd gerekend tot gerechtigheid. Met andere woorden, Abraham was niet vanuit zichzelf rechtvaardig door zijn eigen werken of door wat hij deed. Nee, Abraham vertrouwde op Gods belofte over dat wat ging komen, de belofte die God aan hem gedaan had. En wat God deed, God wilde dat vertrouwen in die belofte inwisselen voor de gerechtigheid die de Heer Jezus later zal brengen. Abrahams vertrouwen werd ingeruild voor de gerechtigheid van God zelf. En dan komen we bij Genesis 17, de volgende keer dat God met Abraham in gesprek is. Dan roept God Abraham op om voor zijn aangezicht te wandelen en oprecht te zijn. En dat zou je ook kunnen vertalen met volkomen. Net zoals een lam dat geslacht werd volkomen was, zonder gebrek. Met andere woorden, God vraagt aan Abraham om zich volkomen aan hem toe te wijden. En Abraham laat gelijk in zijn reactie zien dat hij dat wil doen. Wat doet hij namelijk? Hij werpt zich met het gezicht ter aarde. Volkomen toewijding aan God zelf. Dus gehoorzaamheid, geloof en toewijding zien we eigenlijk daar in het leven van Abraham. En in het gedeelte wat we net hebben gelezen, komen die drie, gehoorzaamheid, geloof en toewijding, alle drie op een hoogtepunt, zou je kunnen zeggen. Hij wil niet langer zijn familie veiligstellen, zoals hij dat in het verleden heeft gedaan toen hij naar Egypte ging en zei dat Abraham of Sarah zijn zus was, om zichzelf en zijn familie maar te redden. Nee, nu wil Abraham zelfs in zijn geloof zijn familie op het spel zetten. Een climax dus. En tegelijkertijd is deze geschiedenis een anticlimax in het leven van Abraham. In Genesis 12 wordt namelijk gezegd bij zijn roeping dat hij via zijn nageslacht een zegen zal zijn. In Genesis 15 wordt die belofte van het nageslacht bevestigd. En God werkt dat uit in een verbond. In Genesis 17 wordt dat verbond verder uitgewerkt en zelfs beloofd specifiek dat het nageslacht niet alleen uit Abraham voort zou komen, maar specifiek ook uit zijn vrouw Sarah. En hier in Genesis 22 is dat nageslacht, dat beloofde nageslacht, waar Abraham zoveel jaren op gewacht heeft, tot meerdere keren toe beloofd, dat nageslacht is eindelijk gekomen. En wat vraagt God dan? God vraagt om dat nageslacht, die zoon Isaac, te doden. Een anticlimax. En dat zijn tegelijkertijd eigenlijk de twee lijnen die ik vanochtend met u wil behandelen. De climax van het geloof van Abraham en wat wij daarvoor kunnen leren van zijn geloof. Maar hoe we zien dat diezelfde geschiedenis een anticlimax is. Want in diezelfde geschiedenis zien we eigenlijk de Heer Jezus zelf. Die anticlimax. Degene die al die jaren lang beloofd is dat hij zou komen, de Messias. En dan komt die Messias na vele jaren en dan wordt hij gedood. Het lijkt een anticlimax. En over die anticlimax, over de Heer Jezus zelf, wil ik het ook met u hebben vanochtend. Want als we in het Oude Testament kijken, is deze geschiedenis misschien wel bijna het meest volmaakte beeld van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Laten we eens beginnen bij het geloof van Abraham. En het geloof van Abraham, dat begint met een grondhouding waar wij al gelijk van kunnen leren. Abraham wordt in deze geschiedenis door meerdere personen toegesproken. Zowel door God zelf, door Isaac en ook door de engel des Heren. En telkens is Abrahams antwoord hetzelfde. In ieder geval, het begint hetzelfde. Hineni, zie, hier ben ik. Niet in de zin, zie, hier ben ik, nou, kijk mij eens. Nee, in de zin van, ik ben beschikbaar. En dat is een uitspraak, hineni in het Hebreeuws, die we veel vaker in de schrift tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan de profeet Jesaja. Als hij wordt geroepen, antwoordt hij, hier ben ik, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Het is een houding die wij vanochtend in feite bezongen hebben toen we zongen, neem mij, kneed mij, Heer, zend mij. Dat is hineni, volledige beschikbaarheid aan de Heer. Hier ben ik om uw wil te doen. En Abraham had die beschikbaarheid. En hij had die beschikbaarheid terwijl hij nog niet eens wist wat God een moment later van hem zou vragen. Want God vraagt niet zomaar wat. God vraagt hem, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Bij deze vraag van God moet elk woord in de zin voor Abraham als een dreun zijn aangekomen. Uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Toen God het over uw zoon had, zal Abraham wellicht nog even aan Ismaël hebben gedacht. Maar dat komt er achteraan. Uw enige. Biologisch gezien was Isaac natuurlijk helemaal niet Abrahams enige zoon. Maar in de zin van de belofte, dat nageslacht wat zou komen, was Isaac de enige in zijn soort. De enige zoon van de belofte. Natuurlijk had God Ismaël van harte lief. Dat zien we ook in de schrift. Hoe God ook naar Ismaël hoort. Maar Ismaël was niet de jarenlang beloofde zoon. En hij komt erachteraan. Die u lief heeft. Abraham is Isaac lief gaan hebben. En misschien wel meer dan enige menselijke zoon van zijn vader van zijn zoon zou houden. Want bij Abraham was die situatie zo uitzonderlijk. Hij had jarenlang gewacht en op zo'n hoge leeftijd was die beloofde zoon gekomen. Isaacs naam betekent lachen. Hij was degene die Abraham weer deed lachen. Overigens is het ook de eerste plek waar het woord liefde in de Bijbel voorkomt. Ahava. Liefde. De liefde van de vader tot de zoon. Waarin we ook een beeld van God de Vader en de Heer Jezus mogen zien. Ik denk dat Abraham voor zijn gevoel Isaac wel 100 keer heeft geofferd toen hij op weg ging. In onze vertalingen staat dat er niet, maar in de grondtekst staat er telkens het Hebreeuwse woordje en. En het is logisch dat de vertalers dat hebben weggelaten, want het zou onleesbaar worden, want je zou dan ongeveer dit lezen. En Abraham stond 's morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam 2 van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. En hij kloof de hout voor het brandoffer. En hij stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. En op de derde dag sloeg Abraham zijn oog op. En hij zag die plaats in de verte. Enzovoort. En. Het is alsof er in het Hebreeuws benadrukt wordt dat bij elke stap die Abraham gemaakt heeft, hij de consequentie zal hebben bedacht. Abraham zou hebben gedacht, nu zadel ik mijn ezel op om mijn zoon te gaan offeren. Nu verzamel ik hout om mijn zoon te gaan offeren. Nu klim ik de berg op om mijn zoon te gaan offeren. En. Elke keer zal het door zijn hoofd gegaan zijn. Wat een lijdensweg moet dat geweest zijn voor hem als vader. Die hele weg te gaan en elke stap te maken voor de zoon die hij lief had. Maar dan komen we bij vers 5, wat we hebben gelezen. En dan doet Abraham een opvallende uitspraak tegen zijn knechten. Hij zegt, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Abraham zegt tot zijn knechten, zullen wij, met andere woorden, hij en Isaac, bij jullie terugkeren. Zat Abraham in een soort ontkenningsfase, dat hij eigenlijk er niet aandurfde wat er zou gaan gebeuren. Hij was toch van plan om Isaac te offeren. Isaac zou toch helemaal niet mee terugkomen. Nee, ik geloof dat Abraham juist met deze uitspraak zijn geloof toont. En helemaal aan het begin had God tegen Abraham gezegd dat hij naar Moria moest gaan. Moria betekent, de Heere zal voorzien. En ik geloof dat Abraham dat geweten heeft. Dat hij erop vertrouwd heeft dat de Heere op de een of andere manier zou voorzien. En dat is iets ook wat de schrift ons bevestigt. Misschien kunt u vast Hebreeën 11 opzoeken. Maar bijvoorbeeld Romeinen 4 zegt, Romeinen 4 vers 17, zegt dat Abraham heeft geloofd in God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. Abraham heeft geloofd in God die de doden levend maakt. En Hebreeën 11 vers 18, dan zien we Abraham ook terugkomen. Ik zal lezen vanaf Hebreeën 11 vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem daaruit als het ware ook terug. In deze twee teksten lezen we het geheim van Abrahams geloof. Het geheim van Abrahams geloof was zijn geloof in de opstanding. Hij geloofde in de God die de doden levend maakt. En de dingen die niet zijn, roept alsof ze zijn. Dus met andere woorden, God die uit niets iets kan maken, iets tevoorschijn kan roepen. Met andere woorden, Abraham was inderdaad daadwerkelijk van plan om Isaac te gaan offeren. Ook toen hij zei tegen zijn knechten, wij zullen bij jullie terugkeren. Maar Abraham geloofde ook dat hij Isaac weer uit de dood kon terugontvangen. En we hebben net gelezen in Hebreeën dat als het ware ook zo gebeurd is. Isaac kwam als het ware terug uit de dood. Abraham had Isaac als het ware al gedood met elke stap die hij richting Moria ging. Isaac was eigenlijk al letterlijk ten dode opgeschreven toen zij vertrokken bij de tent van Abraham. Abrahams bereidheid om te gaan om Isaac te offeren was voor God blijkbaar genoeg om te rekenen alsof het zo gebeurd was. Want dat is wat de schrift zegt. Hij heeft hem als het ware eruit ook terug ontvangen. We lezen dan ook nergens in Genesis 22 dat Isaac terugkeerde. Lees u het nog maar eens na. Daar staat dat Abraham terugkeerde. Tuurlijk is Isaac fysiek ook teruggekeerd. Maar als het ware was hij gestorven in Genesis 22. In vers 19 lezen we namelijk: daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Het is overigens opvallend dat dit alles gebeurt op de derde dag. Na het reizen, ze hebben 3 dagen gereisd. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op naar Moria en dan gaat het verder. In de hele Bijbel door is de derde dag de dag van de terugkeer van het nieuwe leven. Denk bijvoorbeeld aan de derde scheppingsdag. Dat is de dag waarop de aarde uit het water komt. En het groen tevoren opkomt uit de aarde. Het nieuwe leven wat opkomt. Denk aan Exodus 19. Bij de Sinaï moet het volk zich 3 dagen voorbereiden. En dan zegt God dat hij op de derde dag op de Sinaï zal neerdalen. 2 Koningen 20. Hiskia's dodelijke ziekte wordt na 3 dagen weggenomen. En uiteraard, naast deze voorbeelden, ze zijn er nog meer, is er 1 voorbeeld wat er bovenal allemaal uitgaat. In het Nieuwe Testament, de opstandingsdag, de derde dag van de Heer Jezus zelf. Misschien denkt u dan wel, voor Abraham was het dan dus eigenlijk geen offer om te doen. Als hij toch al wist dat hij Isaac uit de dood zou terug ontvangen. Maar niets is minder waar. Denkt u zelf maar eens na. Wie van u kinderen heeft, wie van u zou een mes naar zijn kind opheffen, ongeacht wat er beloofd werd dat er daarna zou gebeuren. Zelfs als God het zelf beloofde, niemand van ons zou zijn mes op die manier naar zijn kind opheffen. Maar Abrahams geloof, vertrouwen was zo groot, zo zeker van wat er daarna zou gebeuren, zo zeker van de opstanding daarna, dat hij bereid was zijn mes tegen zijn eigen geliefde zoon op te heffen. Abrahams reis was dus een lange lijdensweg op weg daarnaartoe. Maar ondertussen had hij wel zijn vertrouwen gesteld in de opstanding die zou komen. En zo mag ook ons geloof zijn. We hebben hier nog te maken met lijden. We hebben de verschillende broeders en zusters voor Gods troon gebracht die te maken hebben met lijden en ziekte. We weten heel goed dat het lijden hier onderdeel is van het leven. Of dat nu door ziekte is of vervolging of wat manier dan ook. Natuurlijk mogen God bidden en wil God ook genezen. Tegelijkertijd zijn er ook situaties waarin dat niet gebeurt. We hebben nu een weg van lijden te gaan. God geeft ons ook altijd niet gemakkelijke opdrachten in het leven. Er zullen moeilijkheden komen. We hebben het vanochtend gelezen. De Heer Jezus zelf heeft gezegd, hou goede moed. Nu is het soms nog een tijd van offers brengen. Maar we hebben een uitzicht om naar uit te kijken. Net zoals Abraham dat had op weg naar de berg. We hebben een uitzicht om naar uit te kijken. Want ook wij mogen zien op de dag dat de opstanding zal komen. We mogen nu al weten dat we in geestelijke zin een nieuw leven hebben ontvangen en zijn opgestaan met de Heer Jezus. Gestorven met Hem en opgestaan met Hem in een nieuw leven. Nu is dat al geestelijke realiteit. Maar we mogen weten dat er een dag zal komen in de toekomst dat het ook een fysieke werkelijkheid zal worden. Dat werkelijk de doden zullen opstaan. Dat ons aardse lichaam, met alle pijn en moeite die we daarvan hebben, dat we daarvan verlost zullen worden. En precies die lijn zien we ook bij de Heer Jezus zelf. Voor wie Hebreeën nog open heeft, leest u maar eens Hebreeën 12, vers 2. Hebreeën 12, vers 2 zegt, bij de halverwege het vers, Hij, dat is de Heer Jezus, heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Het was de Heer Jezus zelf ook die ook met het lijden te maken had. Maar hij was bereid het allemaal te ondergaan, want hij had zijn vooruitzicht gesteld op dat wat zou komen. De dag van de opstanding en zelfs nog daarachteraan de heerlijkheid die hij mocht hebben bij God de Vader. En dat brengt ons meteen bij de tweede lijn waar we het over hadden. Het beeld van de Heer Jezus zelf dat we mogen zien in deze geschiedenis. En daarvoor wil ik u even meenemen naar wat er gebeurd is tussen Genesis 22 en het Nieuwe Testament. Wat er gebeurd is op deze plek, op die berg Moria. Dan zien we namelijk de lijn die er getrokken wordt, de aanloop naar de Heer Jezus zelf toe. Naar Abraham gaan er jaren voorbij. Maar in het leven van David komt opnieuw de berg Moria terug, waar dit alles zich afspeelde. Die plek wordt dan de dorsvloer van Ornan, of in het andere gedeeltes van Arauna genoemd. In 1 Kronieken 21 staat beschreven hoe David het volk wil gaan tellen. Iets wat God uitdrukkelijk verboden had. God had in de wet gezegd dat wanneer het volk Israël geteld zou worden, er voor iedereen die geteld was een prijs zou moeten worden betaald. Maar David wil het volk gaan tellen zonder die losprijs te betalen. En God komt dan met zijn oordeel over deze zeer ernstige zonde. David mag kiezen tussen drie straffen. En hij kiest uiteindelijk voor de pest. De engel des Heren gaat rond met het zwaard. Opnieuw komt de engel des Heren terug. De engel des Heren gaat rond met het zwaard door het volk. Maar God krijgt berouw van het oordeel en zegt tot de engel: het is genoeg. Trek uw hand terug. En het gebeurde op precies dezelfde plek. Voor de tweede keer in de geschiedenis wordt op de berg Moria gezegd: trek uw hand terug. David koopt de grond waar dit alles gebeurd is. Hij koopt deze grond zodat hier later door zijn zoon Salomo de tempel kan worden gebouwd. En David bouwt ook een altaar op de berg Moria. En in 1 Kronieken 22 vers 1 zegt hij: dit is het brandofferaltaar voor Israël. Dit is het brandofferaltaar voor Israël, de plek waar de tempel zou komen. Opnieuw wordt de berg Moria aangemerkt als een brandofferaltaar voor het nageslacht van Abraham. In Genesis 22 was dat nageslacht van Abraham wat op het brandoffer zou komen, Isaac. Hier is het opnieuw een brandofferaltaar, maar dan voor Israël, voor het nageslacht. En net zoals Isaac uiteindelijk niet geofferd hoefde te worden, hoeft uiteindelijk ook het volk Israël zelf niet geofferd te worden in 1 Kronieken 21. Ook voor het volk mag er een plaatsvervangend offer zijn. En dat plaatsvervangend offer dat komt als de tempel wordt gebouwd. En jarenlang wordt op diezelfde plek als waar Abraham heeft gestaan de offers gebracht. Het offer van Abraham staat dus aan het begin van een lijn van, nou ik zou zeggen, ontelbare offers op de berg Moria. Totdat dat ultieme offer komt. Van wie al die voorgaande offers spreken. Totdat de Heer Jezus zelf komt en zijn offer brengt. Of het is opvallend dat juist met Yom Kippur die tempel mist. Dan zien we dat belang van dat brandofferaltaar voor Israël, dat mist. Daardoor denken mensen, Joodse mensen, vandaag de dag geen weg te hebben tot verzoening en zoeken het in andere rituelen. Brandofferaltaar daar is weggenomen. Maar er is wel degelijk een middel tot verzoening. En ze kunnen het weten, want ik zei het al, de profeet Jesaja gaf er al een prachtig uitzicht op. Misschien wilt u met me gaan naar Jesaja 53. Dat gedeelte wat ik ook met deze Joodse man op de boekenbeurs met Sam heb gelezen. Jesaja 53. En ik zal lezen vanaf vers 7. Toen betaling geëist werd, Jesaja 53 vers 7. Toen betaling geëist werd, werd hij, dat is hier nog de Messias die niet bij naam genoemd wordt, maar die wij mogen kennen als de Heer Jezus. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden om de overtreding van mijn volk, om de overtreding van het volk Israël, is de plaag op hem geweest. En wij mogen weten, als we het Nieuwe Testament openslaan, dat dit beloofde lam waar Jesaja over spreekt, dat lam, dat het lam gekomen is. Want net zoals Abraham een ram te zien krijgt, daar op de berg Moria, zo roept Johannes de Doper uit: zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En zo kunnen we nog veel meer parallellen trekken tussen Isaac en de Heer Jezus. God zei tegen Abraham: neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt. Wat zegt God de Vader over de Heer Jezus? In Matteüs 17 vers 5 staat: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En net zoals Isaac zelf het hout moest dragen de berg op, zo droeg ook de Heer Jezus zelf zijn kruis op naar Golgotha. Overigens lag Golgotha niet ver van Moria. Waarschijnlijk is het zelfs een uitloper geweest van de berg Moria. Zo ver gaan de parallellen. Van Abraham en Isaac hebben we gelezen: als vader en zoon, zo gingen zij beiden samen. De Heer Jezus zegt in Johannes 14 vers 10... gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Het was Abraham die als de Vader er de hand in had bij dat offer van Isaac. En net zo goed heeft God de Vader er de hand in gehad bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Ja, het waren mensen die hem hebben gekruisigd. Tegelijkertijd zegt Jesaja: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En Petrus legt dat geweldig uit in zijn toespraak, eerste toespraak in Handelingen. Hoe het aan de ene kant de mensen zijn die hem hebben gekruisigd, maar het God zelf was die het had beschikt. We kunnen ons dat niet voorstellen, dat de schrift zegt: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Als u die woorden tot u door laat dringen, dat is niet te vatten. De enige manier waarop we daar een glimp van kunnen opvangen om dat te vatten, is als we inderdaad lezen: de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Om dat doel heeft het de Heere behaagd zijn eigen zoon te verbrijzelen. Om dat ene doel, om die vrede te brengen. Die vrede waar we over hebben gezongen: sluit vrede met hem. Die vrede is gebracht door de Heer Jezus. Want daar waar Abraham mocht stoppen en hij zijn mes terug mocht trekken, daar waar de engel des Heren in de geschiedenis van David het zwaard terug mocht trekken, zo is God de Vader zelf doorgegaan. Dit keer in de geschiedenis was er geen stem die riep uit de hemel: trek uw hand terug. God heeft al zijn toorn over de Heer Jezus uitgestort in het oordeel. Romeinen 8 vers 32 zegt: hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Paulus laat zien dat het offer niet alleen voor Israël was, zo hebben we gelezen. Het was niet alleen het brandofferaltaar voor Israël. Uiteindelijk is de Heer Jezus ook voor ons allen overgegeven. Door genade, ook voor ons. Abraham mocht weten: op de plek des Heren zal erin voorzien worden. Hij mocht er naar vooruitkijken. Wij mogen weten: het is volbracht. Er is voorzien in het offer. Er is een middel tot verzoening. Er is een plaatsvervanger. Die ram die is gekomen als het lam. Ook met zijn met de doorns op het hoofd, zoals die ram verstrikt zat in de struiken met zijn hoorn. Heer Jezus kreeg de doornstruik op zijn hoofd. Daarmee wil ik gaan afronden. We mogen zien hoe we, net als Abraham, nu ons leven mogen leiden met de hoop op die opstanding. Maar in diezelfde geschiedenis mogen we zien hoe God heeft voorzien. Hoe de Heer Jezus zelf het offer is geworden. En ons zo ook verzekerd heeft van die zekere opstanding waar we naar uit mogen kijken. Dat we dat met een zeker weten mogen weten. Want we hebben gezien, we mogen weten met het oog van het geloof, dat die opstanding al één keer heeft plaatsgevonden bij de Heer Jezus zelf. En dat geeft ons het vertrouwen dat wij ook zeker mogen zijn van die opstanding die nog gaat komen. Dat God bij machten is leven uit de doden te geven. En Abraham mag tot die tijd, tot het zover is, voor ons een voorbeeld zijn in het geloof. We mogen in ons geloof vasthouden aan die zekerheid. Ook al hebben we nu nog te maken met de moeilijkheden om ons heen. Het lijden wat er nog is en waar we elke dag mee te maken hebben. Maar we hebben een belofte gekregen dat er een dag zal komen dat we verlost zullen worden van dit lichaam met al zijn moeite en pijn. En op die dag, hoe toepasselijk, speelt ook de ramshoorn een belangrijke rol. Opnieuw zal de bazuin klinken. Opnieuw is daar de oproep, zoals Joodse mensen dat doen, om wakker te worden. Dit keer geen oproep om wakker te worden tot inkeer, maar dit keer zal de bazuin klinken om wakker te worden, om op te staan uit de doden. Dan mogen we werkelijk die opstanding meemaken. En het is diezelfde hoorn die spreekt van dat plaatsvervangend offer. Het offer van de Heer Jezus, de ram. Hij heeft ervoor gezorgd dat we zeker mogen weten dat die opstanding ook zal komen. Dat we zeker mogen weten dat wij daar deel aan hebben. Het is volbracht. Amen.